Goedemorgen. De mens in het algemeen en de christenen in het bijzonder zijn in de loop van de eeuwen iets heel bijzonders kwijtgeraakt. En dat is de betekenis en de functie van hoofd zijn over. In onze westerse cultuur en vanuit onze geschiedenis vullen wij het hoofd zijn over de ander, hoofd zijn over een volk, al gauw in met onze eigen gedachten. We hebben er honderden jaren over gedaan om te komen tot een democratisch stelsel in ons land. En we gruwen bij de gedachte dat één iemand hoofd is over de ander. Of dat één iemand hoofd is over een volk. En we denken al snel aan datgene wat het uitwerkt in deze wereld. Namelijk corruptie en onrechtvaardigheid. En we denken dan al gauw aan een autoritaire heerser die zijn tyrannieke macht en kracht misbruikt om een volk te laten gehoorzamen. Nou, vanochtend wil ik met u gaan nadenken over het onderwerp hoofd zijn over. Maar niet aan hoe hoofd zijn over gebruikt en misbruikt wordt in de wereld. Nee, daar wil ik niet over nadenken. Maar vanochtend wil ik met u gaan nadenken over het goddelijke principe van hoofd zijn over. Vanochtend wil ik samen met u misschien opnieuw ontdekken hoe God het hoofd zijn over gebruikt in zijn grote plan van tijdperken. Maar voordat we dit gaan doen, zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan is het goed om aan het begin van het lezen uit de schrift en het overdenken daarvan samen, om uw aangezicht te zoeken. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons vanochtend samen heeft gebracht om uw woord. En wat zouden we zonder uw woord moeten doen in deze wereld, Vader? Want we weten dat uw woord ons leven opbouwt. Uw woord reinigt ons leven en we kunnen ermee leven. Het geeft ons een toekomstverwachting. We zijn er blij mee. Vader, want u heeft zoveel geopenbaard in dat fantastische woord van u aan ons. Vader, en we mogen weten dat we gesteld zijn door u tot het zoonschap. We zijn zonen van u. We mogen kinderen van u zijn in deze wereld. En we zien dat de wereld stukje bij beetje aan het afglijden is, Vader. Maar we mogen weten dat u ons een geweldige toekomstverwachting voor ogen stelt. Wij mogen de zoon verwachten uit de lucht en als de tijd er rijp voor is, Vader, dan zal uw zoon ons halen, precies op tijd. Vader, dank u wel dat u een plan van tijdperken heeft en dat u ons daarin zo'n geweldige positie gegeven heeft, als lichaam van Christus. Dank u wel dat uw zoon hoofd is van dat lichaam en dat wij leden mogen zijn. Vader, en daarmee willen we bezig zijn vanochtend met hoofd zijn over. Wat bedoelt u dat nou vanuit de schrift? Hoe bedoelt u dat nou in ons leven, in de wereld waarin we leven en voor elk schepsel? Vader, wilt u ons daarbij zijn? Wilt u ons inzicht geven in uw woord, Vader, en zo wil ik u ook danken voor de kinderen die hun eigen dienst hebben. Voor de jongelui die in Maarn zijn. Vader, het is goed om dat allemaal bij u te brengen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. In het Oude Testament kunnen we diverse keren lezen over ons onderwerp hoofd zijn over. Dit principe komt het eerste voor bij de schepping van de eerste mens. Als God die stelt Adam als hoofd over de schepselen van de aarde. Dit kunt u in figuurlijke zin lezen in Genesis 1 vers 26. Waar God Adam autoriteit, gezag geeft om te heersen over de dieren en hen te onderwerpen. Maar al gauw zien we dat de tegenstander op het toneel verschijnt. Die het hoofd zijn van de mens over Gods schepping probeert te bevechten en zelf op te eisen. Nou, en door de verleiding van Eva weet de tegenstander een bres te slaan in dat hoofd zijn van de mens over Gods schepping. Nou, en dan weten we dat God het eerste mensenpaar wegstuurt uit de Hof van Eden. En als we het Oude Testament lezen, dan zien we dat het eerste mensenpaar langzamerhand hun functie verliezen die ze van God hebben gekregen, dat ze hoofd mochten zijn over de schepselen van de aarde. In Deuteronomium 28 vers 13 introduceert God opnieuw het onderwerp het hoofd zijn over. In dat vers kunt u lezen dat God zijn volk belooft als zij hem in alles zouden gehoorzamen. Dan zouden zij hoofd zijn over de andere volkeren van de aarde. Maar we weten dat het volk van Israël God helemaal niet gehoorzaam was. Ze waren ongehoorzaam aan God. Dus God kon nooit in hun tijd deze belofte vervullen. Maar straks, als de Zoon terugkomt op de Olijfberg, de Zoon van God, en het Koninkrijk der hemelen aanbreekt hier op aarde, en Christus zal 1000 jaar regeren, dan zijn de condities, de omstandigheden perfect, zodat God alsnog zijn belofte kan vervullen. Dan zal het volk van Israël hoofd zijn over de andere volkeren van de aarde en niet de staart, maar ze zullen hoofd zijn. In het Nieuwe Testament kunnen we ook diverse keren lezen over ons onderwerp hoofd zijn over. Hoofd zijn over. We kunnen dat onder andere in figuurlijke zin lezen in het evangelie naar Matteüs. Wat lezen we daar? We lezen dat Jezus daar 40 dagen en 40 nachten in de woestijn is. En dan wordt Jezus verzocht door de tegenstander. En weet u, de tegenstander is altijd heel geraffineerd in het verhullen van zijn werkelijke reden. Jezus was 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En hij was mens geworden. En hij had honger gekregen. En de tegenstander spreekt zijn primaire behoefte aan. Indien je Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen en het worden broden. Nou, daarna neemt de tegenstander Jezus mee naar een dakvleugel van een gebouw op het tempelplein, wat waarschijnlijk een overhang had op het Kedrondal. Indien je Gods zoon bent, werp jezelf naar beneden en God zal je wel redden. Hij zal zijn engelen wel sturen om je op te vangen. Nou, en daarna neemt de tegenstander Jezus mee naar een hoge berg en toont hem alle koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid. En dan komt de werkelijke reden naar voren, van de tegenstander. Want de tegenstander wil niet alleen hoofd zijn over Gods schepselen hier op aarde, maar wil hoofd zijn over heel Gods schepping. En wil eigenlijk ook hoofd zijn over de Zoon van God. Als je nou toch dat koninkrijk wil vestigen hier op aarde, dan weet ik een makkelijke weg. Werp je voor me neer en aanbid mij. En Jezus pareert de tegenstander met: er staat geschreven. Het woord van God, het zwaard van onze wapenrusting, er staat geschreven. Alleen God zul je aanbidden. En hem zul je alleen goddelijk dienst geven. Nou, zomaar twee voorbeelden uit het Oude Testament en een voorbeeld uit het Nieuwe Testament over ons onderwerp hoofd zijn over. Maar weet u, door de listen van de tegenstander, van de Satan, is dit goddelijk principe, hoofd zijn over, bij de mensheid steeds meer op de achtergrond geraakt. Nu 2000 jaar na het kruis van Christus, weet bijna niemand meer, weet geen christen meer, zowat, hoe God het hoofd zijn over gebruikt als ultieme zegen in zijn grote plan van tijdperken. Bijna niemand weet meer dat God juist het hoofd zijn over bedoelt en gebruikt om straks alles in allen te worden. Bijna niemand weet dat meer. En weet u, God roept een man uit het volk van Israël, die hij al vanaf de schoot van zijn moeder aan had afgezonderd. God roept de apostel Paulus op de weg naar Damascus. En openbaart aan de apostel Paulus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En laat hem openbaren aan de heidenvolken wat dit geheim is, wat die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus inhoudt. En dit geheim is wat God de apostel Paulus openbaart, heeft alles te maken met ons onderwerp vanochtend. Hoofd zijn over. En weet u, gedurende vele eeuwen, vanaf Adam tot en met Christus, en zelfs na Christus' verwerping en kruisiging, houdt God dit geheimenis verborgen in zichzelf. Verborgen in zichzelf. Totdat hij het laat openbaren als hij de apostel Paulus roept op de weg naar Damascus. Het was dus blijkbaar noodzakelijk dat God dit geheimenis verborgen hield in zichzelf, totdat Christus stierf voor onze zonden. Wat was dan dat geheimenis wat God aan de apostel Paulus openbaart? Christus is hoofd over het al. Christus is hoofd over het universum. Christus is hoofd over elk schepsel. Elk schepsel wat op de aarde is. Elk schepsel wat in de hemel is. En elk schepsel wat onder de aarde is. Christus is hoofd over het al. En het hoofd zijn van Christus heeft volledig te maken met het werk wat Christus deed aan het kruis. Waar hij zich juist weggaf voor elk schepsel. En dit hoofd zijn van Christus over het al is vanaf de eonen, vanaf de tijdperk, verborgen gehouden in God. Totdat Christus stierf voor onze zonden en totdat God de apostel Paulus riep op de weg naar Damascus. Dit was niet bekend in het Oude Testament. Werd niet door de profeten geopenbaard. Paulus, de apostel Paulus, mocht dit als eerste verkondigen. Dat Christus hoofd is over het al. Hoofd is over het universum. Waar staat dit? Nou, dat hebben we net gelezen met elkaar. En we lezen het nog een keer. Dat staat in Efeze 1, vers 20 tot 23. Het staat er wel erg klein voor mij, dus ik lees even vanuit de Nederlandse vertaling. Ja, ik denk dat u het wel kan lezen. Er staat in vers 20. Hij, staat er, dat is God, die hem, Christus, opwekt uit de doden. En hem, Christus, zet aan zijn rechterhand. Te midden van de hemelingen. Boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eon, maar ook in de eon die op punt staat te komen. En nou komt het. En alles onderschikt hij, dat is God, onder zijn voeten, onder Christus voeten. En hij, God, geeft hem, Christus, als hoofd over alles aan de uitgeroepen gemeente. Hier staat het. Christus is hoofd over alles. Christus is hoofd van elk schepsel. Hoofd van het universum. En ik zei u daarnet al, dat God juist het hoofd zijn van Christus over het al gebruikt en bedoelt om straks alles in allen te worden. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Weet u, de apostel Paulus mocht openbaren in een vroege brief, in de eerste brief die hij schreef aan de Korinthe-gemeente, mocht hij openbaren dat God uiteindelijk alles in allen wordt. 1 Korinthe 15, vers 28. God wordt alles in allen. Maar weet u dat God ook aan de apostel een soort voortschrijdend inzicht heeft gegeven in dat punt dat God alles in allen wordt? Wat ik bedoel is dit. Ik heb het even genoemd, het voortschrijdend inzicht van de apostel Paulus over God, alles in allen. In de eerste Korinthebrief, een vroege brief, schrijft de apostel dat God alles in allen wordt. Maar in een brief die hij jaren later schrijft, in de Filippenzenbrief, mocht de apostel in een voortschrijdend inzicht wat meer onthullen van dat moment. En in een nog latere brief, de Colossenzenbrief, mag hij uiteindelijk dat moment onthullen, het compleet maken. Dat wat daar gaat gebeuren in dat moment. Dat God alles wordt in allen. En ik dacht, om u nou even een inzicht te geven wat ik bedoel, laten we dat eens even lezen in het kort. Maar ik heb dat expres niet op de biemen gezet, zodat u even uw Bijbel open moet doen en even papier moet lezen. Dat is wel eens een keer goed. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Nou, dan lees ik even vanaf vers 25. Er staat in 1 Korinthe 15, vers 25. Er staat, want hij, dat is de Zoon van God, moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. En u heeft in de toerusting van de afgelopen week kunnen horen dat dit de tweede dood moet zijn. Dat is de laatste vijand die onttroond wordt. En dan staat in vers 27, want alles heeft hij, God, aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Nou, bekende woorden hè, voor u. Wat kunnen we nou leren uit deze verse? Dat er in de verre toekomst een tijd komt dat alle vijanden, dat God alle vijanden schikt onder Christus voeten. Maar weet u wat nou zo typisch is? Paulus zegt in deze verse niets over het karakter van deze onderschikking. De apostel Paulus zegt niets over de zegeningen die deze onderschikking van elk schepsel uitwerkt. Uitwerkt op elk schepsel, op de Zoon zelf en op God. Wat de apostel hier simpel en duidelijk naar voren brengt, is dat de onderschikking, de manier van onderschikking van alle vijanden onder Christus voeten, dezelfde manier is als de Zoon zich onderschikt aan God de Vader. In dit stuk wordt niets gezegd over de zegeningen die deze onderschikking uitwerkt. Wordt hier niets vermeld. Maar in een voortschrijdend inzicht van de apostel Paulus openbaart hij jaren later iets meer over dit moment. En dat beschrijft hij in de Filippenzenbrief. Laat het ook opzoeken. Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vanaf vers 9. Er staat, daarom heeft God hem, dat is de Zoon, ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wat kunnen we leren uit deze verse? Nou, in 1 Korinthe 15 konden we nog lezen, dat God alle vijanden schikt onder Christus voeten. Maar in de Filippenzenbrief kunnen we leren, dat deze onderschikking geen gedwongen onderschikking zal zijn. Het zal geen onderschikking zijn in kruiperige slaafheid. Maar het zal een onderschikking zijn van het in aanbidding buigen van de knieën. Het zal een onderschikking zijn met het ongedwongen, met de tong belijden, dat Jezus Christus Heer is. Het zal zijn tot eer van God de Vader. Als elk schepsel die daar staat, gedwongen dit moet gaan doen, dan kan dit nooit zijn tot eer van God de Vader. Maar het is een in aanbidding buigen van de knieën en met de tong belijden dat Jezus Christus Heer is, Tot eer van God de Vader. Ziet u wel? Hier wordt wat meer, dit is hetzelfde moment. Hier wordt wat meer door de apostel geopenbaard over het karakter van dat moment. Hoe dat zal gaan straks. Maar als we de Colossensebrief lezen, dan gaan alle sluizen open. En dan openbaart de apostel volledig hoe het zal zijn, wat de status zal zijn van elk schepsel op dat moment. Colossense 1, en we lezen dat ook nog even kort. Colossense 1. Vanaf vers 18. Er staat in vers 18 van Colossense 1. En hij, dat is de zoon van Gods liefde, Christus. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij, Christus, onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En dan komt het. En door hem, door de zoon, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Nou, in 1 Korinthe 15 konden we lezen. Dat God alle vijanden schikt onder Christus' voeten. In de Filippenzenbrief konden we lezen dat deze onderschikking geen gedwongen onderschikking is, maar een in aanbidding buigen van de knieën. En met de tong zeggen: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Maar in de Colossenzenbrief kunnen we lezen dat door het bloed van het kruis God vrede heeft gemaakt met elk schepsel. Elk schepsel wat in de hemel en elk schepsel wat op de aarde is. En op basis van deze vrede is elk schepsel wederzijds verzoend met God de Vader. Dus het moment dat elk schepsel daar staat, dat zal niet in een status zijn van dat ze vijanden zijn. Maar God heeft op dat moment het hart van elk individu veranderd in een vriend van hem. Een vriend, wat zeg ik? God heeft elk schepsel op dat moment opgenomen in zijn familie. Als wederzijds verzoend met hem. Nou, dat is geweldig, hè? Dat is fantastisch. Zo zal dat moment daar zijn. En dan kan de zoon alles teruggeven aan de vader. Zodat God alles in allen kan worden. Nou, er zal dus in de verre toekomst een moment zijn dat elk schepsel gebracht zou moeten worden tot de lofprijzing, zo moet ik het zeggen, dat hij, de Zoon van God, alleen het recht heeft om hoofd te zijn van het universum. Maar sinds dat de tegenstander dit hoofd zijn van Christus zichzelf opeist, zijn miljoenen schepselen, miljoenen mensen, miljoenen hemelingen, bewust of onbewust, achter de tegenstander aangegaan. En is het feit dat Christus alleen het hoofd is van het universum volledig bij de mensheid op de achtergrond geraakt. Volledig bij hemelingen op de achtergrond geraakt. Er is dus nog heel wat werk te doen. Ja, er is nog heel wat werk te doen. Het is dus niet alleen het feit dat God elk schepsel onderschikt onder Christus' voeten, maar elk schepsel moet op een punt komen in de verre toekomst van een lofprijzing, vanuit een lofprijzend hart, dat elk schepsel gaat zeggen: Christus is hoofd van het universum. Elk schepsel zal gebracht moeten worden tot het punt, tot dit punt van geestelijke volwassenheid. Elk schepsel zal gebracht moeten worden tot het punt van de volle erkenning van datgene wat God wil. Elk schepsel zal gebracht moeten worden tot het punt dat elk schepsel zal zeggen: Christus is hoofd van het universum. Nou, daar heb ik daar 3 vragen over. Ieder schepsel zal gebracht worden tot geestelijke volwassenheid en tot de volle erkenning van Gods wil. Dan vraag ik me af, hoe gaat God dit dan doen? Wanneer gaat dit dan gebeuren? Wie gaat dit dan doen? Maar ik kan u wel verklappen, voordat ik in het kort met u ga kijken, vanuit de schrift, kijken naar de antwoorden, kan ik u wel alvast verklappen, God heeft er natuurlijk al lang rekening mee gehouden in zijn plan van tijdperken. Er komt in de toekomst een tijd aan dat elk schepsel inderdaad gebracht wordt tot dit punt van erkennen. Dat Christus alleen het hoofd is van het universum. Dat punt gaat eraan komen. Nou, laten we even in kort kijken naar die vragen. Ieder schepsel zal gebracht worden tot geestelijke volwassenheid en tot erkenning van Gods wil. Hoe gaat God dit dan doen? Hoe gaat God dit dan doen? Het antwoord staat in Efeze 1, vers 9 en 10. Efeze 1, vers 9 en 10. En dat heeft alles te maken met ons onderwerp dat Christus hoofd is over het al. Wat staat daar? De apostel Paulus noemt dat het geheimenis van Gods wil, van zijn wil. Nou, wat staat in die verse? Dus hoe gaat God dit doen? Hè? Daar zijn we mee bezig. Hoe gaat God elk schepsel brengen tot dat punt dat elk schepsel gaat zeggen, Christus is hoofd van het universum. Nou, er staat in vers 9. In alle wijsheid en bezonnenheid maakt God ons bekend het geheimenis van zijn wil. En dat bekendmaken van het geheimenis van zijn wil is in overeenstemming met Gods, met zijn welbehagen. God heeft er vreugde in om dat te openbaren. Het geheimenis van zijn wil. En dat geheimenis van zijn wil, dat hij zich voornam in hem. Hij plande dat in zijn zoon. Nou, wat is nou dat geheimenis van zijn wil? Daar komt het, vers 10. Tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen, als wat op de aarde is. In hem. Moeilijke woorden. Hoe gaat God dit dan doen? Nou, er staat hier in vers 10, dat er in de toekomst een tijd komt, dat elk schepsel, het al, elk schepsel wat op de aarde en elk schepsel wat in de hemel is, wordt geculmineerd, wordt opgesomd, wordt opgehoofd, ophoofden, er zit ook weer het woordje hoofd in, hij is hoofd van het universum, wordt opgehoofd in de Christus. Dus dat wil zeggen, er komt een periode aan in Gods plan van tijdperken. Dat elk schepsel wordt gebracht onder de heerschappij van het hoofd. Het hoofd van het universum. Er komt een tijd aan dat elk schepsel tot dit punt van geestelijke volwassenheid wordt gebracht. Dat elk schepsel gaat zeggen, Christus is hoofd van het universum. Elk schepsel wordt opgehoofd onder het hoofd van het universum. Dat is Christus. Wanneer gaat dit dan gebeuren? Wanneer gaat dit gebeuren? Staat ook in dat vers. Het staat in het eerste gedeelte van vers 10. Wanneer gaat dit gebeuren? Nou, tot beheer van het complement van de era's. Moeilijke zin. Wat wil dat dan zeggen? Nou, in de verre toekomst komt er een era aan. Een tijdsperiode aan. Die alle voorgaande tijdsperiodes, era's, compleet maakt. Je kan era misschien het beste vertalen met seizoen. Er komt in de verre toekomst een seizoen aan die alle voorgaande seizoenen compleet maakt. Wij kennen dat in ons jaar, kennen we dat ook. Als het laatste seizoen aanbreekt, de winter, dan completeert de winter eigenlijk de voorgaande seizoenen die al geweest zijn. De lente, de zomer, de herfst. En de winter is het laatste seizoen aanbreekt. Wat de voorgaande seizoenen compleet maakt. Maar wat ook een jaar compleet maakt. Nou, zo is het in Gods plan van tijdperken ook. Er komt een seizoen aan, het laatste seizoen. Wat alle voorgaande seizoenen die al geweest zijn in Gods plan van tijdperken, compleet maakt. Maar ook heel het plan van God van tijdperken compleet maakt. Nou, in dat laatste seizoen, dat zal zijn in de vijfde eeuw, komt er een tijd aan. Dat elk schepsel wordt opgehoofd onder Christus. Dat elk schepsel gaat erkennen, Christus is hoofd van het universum. Die tijd, die komt eraan. Wie gaat dit dan doen? Wie gaat elk schepsel zo ver brengen dat elk schepsel gaat zeggen, elk schepsel in de hemel en de aarde, Christus is hoofd van het universum. Wie gaat dat dan doen? Ja, dat is fantastisch. Wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? Nou, we konden in Efeze 1, vers 20 tot 23, konden we al lezen dat Christus als hoofd over het al gegeven is aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Maar we konden er net ook in de Colossensebrief, in de schrift, lezen dat Christus ook het hoofd is van het lichaam. Weet u dat nog, dat we dat lazen? Christus is dus hoofd over het universum, maar Christus is ook hoofd over het lichaam. Over u, over ons, hoofd van het lichaam van Christus. En daar zit een relatie in, daar zit een verband in, daar zit een verband in. Er staat in de tekst, en alles onderschikt hij, God, onder zijn voeten. En hij, God, geeft hem als hoofd over alles, en dan komt het, aan de uitgeroepen gemeente. Ziet u wel? Daar staat het. Wat wil dat dan zeggen? Nou, het punt wat in de verre toekomst komt, dat elk schepsel gaat zeggen, Christus is hoofd van het universum. Weet u, dat punt wordt door ons, als leden van het lichaam van Christus, door u, door mij, door ons, wordt dat nu al vormgegeven als wij zeggen en erkennen dat Christus het hoofd is van de gemeente, van het lichaam van Christus. Begrijpt u dat? Iedere keer als wij zeggen en erkennen dat Christus het hoofd is van het lichaam, zeggen wij al automatisch, hij is hoofd van het universum. Geweldig is dat, hè? Geweldig is dat. Hij is hoofd van het universum. Maar er staat nog meer in de tekst. Want er staat, hij is als hoofd over alles aan de uitgeroepen gemeente gegeven, die zijn lichaam is. En er staat er, het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Wat wil dat nou zeggen? Nou, wij als lichaam van Christus mogen de Zoon compleet maken. Mogen de Zoon compleet maken. En het heeft een doel. Om het al in allen compleet te maken, zegt de tekst. Wat wil dat nou zeggen? Wat wil dat nou zeggen? Nou, God heeft vast besloten dat de redding van al zijn schepselen niet het werk van mensenhand is, maar dat het zijn eigen genade is. En na het kruis van Christus gaat God zijn genade tonen aan zijn schepping. Tonen aan zijn schepping? Aan wie dan? God toont zijn genade als eerste aan al die leden die hij uitroept in de tijd. Tot het lichaam van Christus. En als God daarmee klaar is, dan gaat hij verder met het tonen van zijn genade. Maar nu, door dat lichaam. Dat lichaam gaat God gebruiken als instrument om zijn genade te tonen. Weet u, de bediening van het lichaam van Christus, van genade en verzoening, is niet gelimiteerd tot deze aarde. Maar de bediening van het lichaam van Christus omvat eigenlijk het hele universum. Wij zijn degene die God, u en ik, wij, die God al van voordat de tijden gingen lopen, heeft God ons al uitgekozen om elk schepsel te brengen tot het punt van geestelijk volwassenheid. dat elk schepsel straks gaat zeggen, Christus is het hoofd van het universum. Wij zijn degene die God van voordat de tijden gingen lopen heeft uitgekozen. Om elk schepsel te brengen tot dit punt van geestelijke volwassenheid. Tot de volle erkenning van datgene wat God wil. Daarvoor heeft God ons als instrument voor uitgekozen. Om samen met Christus die bediening van genade en verzoening te doen. Niet alleen hier op de aarde nu, maar straks. Te midden van de hemelingen. Weet u, ja. Als je dat laat doordringen in het dagelijks leven waarmee je bezig bent. Met al je beslommeringen hier op aarde. Dan komt er iets in je leven. En dat is verwondering. Er komt verwondering in je leven. Over hoe God zijn plan van tijdperken gemaakt heeft. En hoe God stuk voor stuk ons allen heeft uitgekozen om dat lichaam van Christus te vormen. Waarvan Hij het hoofd is. En iedere keer als we zeggen en erkennen dat Hij het hoofd is van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, zeggen we automatisch, Hij is het hoofd van het universum. En dat is precies waar we elk schepsel toe gaan brengen. Naar dat punt van geestelijk volwassenheid. Dat ieder schepsel gaat zeggen, Christus is hoofd van het universum. Datgene wat we gelezen hebben in de Efezebrief. Nou, als dat gaat gebeuren, dan komt dat punt dat elk schepsel in aanbidding zijn knieën zal buigen. En met de tong zal zeggen, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En dan zijn we tot het punt gekomen dat de Zoon zelf zegt tegen de Vader, alles is volbracht. Ik geef alles terug aan u. En ik zal me als zoon van u, zoon van God, zal ik me onderschikken aan u. Zodat u alles kan worden in alles. Nou, dat is geweldig, hè? Geweldig is dat. Weet u, het universeel hoofd zijn van Christus over het universum, dat is het grootste geschenk wat God heeft gegeven aan zijn schepping. Nou, ik dacht, het is mooi om daar een lied over te zingen. En wat ik met u wil gaan zingen, dat is, Hij is Heer, hè? Hij is Heer, Hij is Kyrios, Hij is hoofd van het universum. Laten we dat zingen met elkaar.